Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing uit het boek Een leven met Karel, geschreven door Stanislav Dziwisz. We zijn gekomen bij hoofdstuk 22, Solidarność leeft. Paus Johannes Paulus gaat voor de tweede maal op bezoek in Polen in juni 1983. Daarna kwam Częstochowa aan de beurt en meteen steeg de spanning. De politie was in staat van paraatheid gebracht uit bezorgdheid wegens de talrijke deelname van jongeren. Ondanks de enthousiaste ontvangst, ondanks de klaarblijkelijke bedoeling van de jongeren om de ontmoeting te veranderen in één grote manifestatie tegen het regime, smoorde de Heilige Vader echter iedere vorm van protest in de kiem. Anderzijds was zijn oproep, wees waakzaam, zeker niet louter retorisch bedoeld. De dag daarna, zondag 19 juni, was een mariale dag, met de mis en met de kroning van vier beelden van de maagd, die in even zoveel bedevaartsoorden vereerd werden. Er was een ongelooflijke menigte van 2 miljoen mensen. In zijn homilie zei Johannes Paulus expliciet dat Polen onafhankelijk moest zijn en dat deze onafhankelijkheid gebaseerd is op de vrijheid van de burgers. Op hetzelfde moment kwamen in Częstochowa enkele leiders van het politbureau aan. Ze waren reeds ontdaan door verschillende uitspraken van de Heilige Vader, maar ze werden nog meer bezorgd door datgene wat hij 's avonds bij de plechtige oproep zou gaan zeggen. Ze vroegen om een onderhoud met monseigneur Bronislav Dabrowski, de secretaris van de bisschoppenconferentie, en gaven hem in klare taal te verstaan dat de paus de inhoud van zijn toespraken moest wijzigen. Monseigneur Dabrowski informeerde de paus daarover en keerde met het antwoord terug bij de vertegenwoordigers van de partij. Het antwoord luidde dat als de paus niet mocht zeggen wat hij dacht en als hij niet de toespraken mocht houden die hij had voorbereid in zijn land, in zijn vaderland, dat hij dan zou terugkeren naar Rome. Tegen de vastberadenheid van Johannes Paulus II konden ze niets inbrengen en ze keerden terug naar Warschau om daar verslag uit te brengen. De Heilige Vader van zijn kant zwakte de tekst van zijn oproep enigszins af, tenminste wat de toon betreft, maar niet qua inhoud en argumenten. Hij vroeg onder andere dat men de moed tot maatschappelijke dialoog zou terugvinden, juist datgene waarvan Jaruzelski had gezegd, ook tegen de paus, dat hij niet wilde. Het bezoek ging verder. In Poznan liet de paus voor het eerst de naam Solidarność vallen. In Katowice bevestigde de paus het recht van arbeiders op vrije vakbonden. In Wrocław herhaalde hij dat het nodig was om het goede te bewaren dat Solidarność had betekend. Terwijl hij sprak, hieven de misdienaars hun witte gewaden omhoog en toonden de T-shirts die ze droegen met daarop in rode letters de naam die ondertussen in de hele wereld beroemd geworden was. Op de avond van 21 juni kwam Johannes Paulus II in Krakau aan. In plaats van de pausmobiel stond een wagen klaar met gesloten dak. Hij weigerde deze auto echter en gaf er de voorkeur aan om in een bus te stappen, waarmee hij door de straten van de stad reed. Toen hij aangekomen was bij het aartsbisschoppelijk paleis en aan tafel zat, moest hij het avondmaal onderbreken om zich aan het raam te vertonen en een gesprek aan te gaan met de duizenden jongeren die gekomen waren om hem te begroeten. Ook bij deze gelegenheid was er iemand in het pauselijk gevolg die zich zorgen begon te maken en die zei dat hij de voorkeur gegeven zou hebben aan een meer ingehouden opstelling. De dag daarna verzamelden zich 2 miljoen mensen op de Blonyweide voor de zaligverklaring van 2 grote Poolse personen, pater Rafał Kalinowski, ongeschoeide karmeliet, en broeder Albert Gemeliowski, apostel van de armen en stichter van de mannelijke en vrouwelijke religieuzen van de Albertijnen. Aan het einde van de mis, terwijl de mensen wegstroomden, zag men hier en daar spandoeken van Solidarność opduiken. Er kwamen helikopters die laag vlogen in de mening, ten onrechte, dat ze daarmee de mensen angst zouden kunnen inboezemen en ervoor konden zorgen dat ze naar huis zouden gaan. Alles verliep echter rustig en op geordende wijze, juist zoals de Heilige Vader het wenste, zonder de minste ruimte te laten voor provocaties. Ondertussen was echter bij het regime grote angst uitgebroken. 'Smiddags vond op de Wawel een onverwachte tweede ontmoeting plaats tussen de paus en generaal Jaruzelski. Van politieke zijde had men om deze ontmoeting gevraagd, en niet van kerkelijke zijde, zoals men wilde doen geloven. De bedoeling was om enige ontspanning te brengen in de atmosfeer. Jaruzelski wilde echter ook aan de paus zijn motieven verklaren. En dat is wellicht de reden dat het gesprek zo lang duurde, 1,5 uur. Voor de Heilige Vader, als ik me probeer te verplaatsen in zijn gedachten, was Jaruzelski een man met verstand en met cultuur. In bepaalde mate bezat hij zelfs een gevoel van vaderlandsliefde. Uit politiek oogpunt was hij echter volledig op het oosten geconcentreerd en zeker niet op het westen. Wat betreft de toekomst van Polen, zag Jaruzelski elke oplossing daarom enkel en alleen in relatie tot Moskou en nooit tot het westen. Eindelijk vond in de ochtend van 23 juni de ontmoeting plaats die tot het laatste moment geheim was gehouden met Lech Walesa, die per helikopter gebracht werd, samen met zijn echtgenote en 4 van de kinderen. De ontmoetingsplaats, gekozen door het regime vanwege de moeilijke toegankelijkheid, was een berghut in de buurt van Zakopane, tegen de hellingen van het Tatra-gebergte. Alles was door de veiligheidsdiensten ad hoc voorbereid. Ze hadden overal in de kamer microfoons opgehangen en de lokale medewerkers vervangen door hun eigen mensen, die gespecialiseerd waren in het vak. De ensenering was echter dermate opvallend dat de Heilige Vader het meteen opmerkte. Hij trok Walesa mee naar buiten op de gang en nodigde hem uit op een bank plaats te nemen. Misschien waren ook daar wandluizen aangebracht, maar zelfs wanneer ze meeluisterden, kon het geen kwaad. Het vormde geen probleem. Thank you. Paus Johannes Paulus had bij zijn bezoek aan Polen een gesprek met Lech Walesa op een plaats die uitgekozen was door het regime. Er waren overal microfoons opgehangen, maar de paus trok Lech Walesa de gang in en nodigde hem uit op een bank plaats te nemen. Op dat moment was immers niet zozeer van belang wat er gezegd werd en welke woorden er gesproken werden, als wel het feit op zich, de daad. Het was belangrijk dat Johannes Paulus II daar was en dat hij Walesa ontmoet had. Ik wil u maar één ding meedelen, dat ik dagelijks voor u bid, zei de paus. Dat wil zeggen, hij bad dagelijks voor Walesa en voor alle mannen en vrouwen van Solidarność. Zo toonde hij aan de hele wereld, maar vooral aan de communistische leiders, dat de beweging leefde en dat het hoofdstuk dus niet was afgesloten. Juist om die reden besloot hij om onmiddellijk in actie te komen en een artikel in L'Osservatore Romano te ontkennen, waarin de ontmoeting met de paus omschreven werd als een militair eerbetoon aan Walesa als aan een verslagen strijder. In het artikel werd gesuggereerd dat Walesa verslagen uit de strijd met de regering was gekomen. Hij en de hele vakbond definitief was verslagen. Maar kon worden toegestaan dat alleen maar de indruk werd gewekt dat de kerk Solidarność in de steek had gelaten? Kon worden toegestaan dat de kerk werd neergezet als een onbetrouwbare partner voor de arbeidersklasse, dat men niet op haar kon rekenen? De reis eindigde met een eigenaardige uitspraak van Jabłonski, de president van de Staatsraad van Polen, die zich in een privégesprek als volgt uitliet. Bij aankomst hebben we de paus van de vrede begroet. Over 4 jaar zullen we de paus van de verzoening verwelkomen. Tot op de dag van vandaag weet ik nog steeds niet of dit ook het oordeel was van generaal Jaruzelski. In elk geval was het bezoek goed verlopen, ondanks de moeilijkheden. De Heilige Vader had de goede toon getroffen om ondersteuning te bieden aan een neergeslagen, ontgoochelde en verbitterde natie en om Solidarność in leven te houden op een moment dat de beweging officieel niet bestond. En dat alles had hij gedaan zonder, zelfs niet buiten zijn wil om, chaos of conflictsituaties uit te lokken. Een maand later hief Jaruzelski de staat van beleg op en liet hij gevangenen vrij om zo het Poolse regime de schijn van mildheid te geven. Er moesten echter nog verschillende jaren voorbij gaan voordat Polen werkelijk een vrije natie zou worden. Het waren jaren van tegenstellingen, zoals in alle overgangsfasen gebruikelijk is. Het waren jaren met vreeswekkende schaduwen, maar ook met het licht van de hoop. In 1984 was er de gruwelijke moord op Jerzy Popielusko, een moedig priester, een grote steunpilaar van Solidarność en van de rechten van de arbeiders. In juni 1987 vond het derde bezoek van Johannes Paulus II aan zijn vaderland plaats. Het was een dienst aan de waarheid, zoals hij die reis zelf betitelde. Hij klaagde het gebrek aan perspectief aan, waardoor het reaal socialismus ondertussen werd gekenmerkt. Op basis daarvan ontketende zich die stormachtige ontwikkeling, die in de loop van 2 jaar naar vrijheid leidde, naar de terugkeer van Solidarność in de legaliteit, naar de eerste niet-communistische regering in het naoorlogse Centraal- en Midden-Europa, geleid door een katholiek, Tadeusz Mazowiecki, en tenslotte naar de verkiezing van de voormalig elektromonteur van de Leninwerven in Gdansk tot president van de Republiek, Walesa. Polen was als een wegbereider voor de grote ommekeer die het einde van het communisme markeerde. Hoofdstuk 23. Een nieuwe evangelisatie. Pas tegen het einde van het pontificaat begonnen de Vaticaanspecialisten het op te merken. Ze ontdekten dat er, voor het eerst sinds de Contra-Reformatie, in de kerk een proces van ontklerikalisering op gang gekomen was. Het Tweede Vaticaans Concilie had er de voorwaarden voor geschapen, maar het proces was nooit echt op gang gekomen. Nu had Johannes Paulus II het in gang gezet. Het moment was gekomen om, zo zei hij letterlijk, de oude klerikale eenzijdigheid te verlaten. Hij was een man van het concilie. Het concilie vormde voor hem steeds het uitgangspunt om de grondlijnen van de ontwikkeling van het leven en de zending van de kerk uit te tekenen. Vanuit dat vertrekpunt voerde hij in toenemende mate in de kerkelijke realiteit het concept in van de kerk communio, of zoals hij zelf zei, van de kerkfamilie. Deze gemeenschap wordt gekenmerkt door de gelijkwaardigheid van alle gedoopten. Niemand hoeft zich derhalve gemarginaliseerd, of erger nog, uitgesloten te voelen. Op deze manier slaagde hij erin om steeds meer de aandacht te vestigen op aspecten van de charisma's, van de lekengelovigen en van de gemeenschap in verhouding tot de institutionele, klerikale en hiërarchische dimensies. Daardoor traden ook nieuwe protagonisten op de voorgrond: de jongeren, de vrouwen en de nieuwe bewegingen. Aan het begin van deze ontwikkeling stond de encycliek Redemptor Hominis. Daarna volgden Dives in Misericordia en Dominum et Vivificantem. Vanuit deze triptiek, die in feite een anticipatie vormde op het programma van het pontificaat, ontstond een nieuwe heropleving van de trinitaire dimensie, zowel van het geloof en zodoende ook van het eigene van het christen zijn, als van de kerk en dus ook van haar natuur, zending en structuur. Dit betekende dat de kerk, in het licht van het mysterie van de drie-eenheid, zich steeds zou moeten tonen als een gemeenschap met een harmonieus samengaan van eenheid en verscheidenheid, van eigenheid en verschil. Het waren de eerste drie encyclieken die het beeld van de kerk als communio naar voren brachten, en daarmee ook het gegeven dat de kerk ten diepste geïncarneerd is in de menselijke geschiedenis. Zodoende bestaat de wezenlijke zending van de kerk in de verkondiging van Gods liefde, Gods barmhartigheid en vergeving. Afgezien van de vanzelfsprekende verankering in het concilie, was deze wijze van voorstellen niet op dat moment ontstaan. Wie de theologische en pastorale weg van Karol Wojtyła gevolgd had, eerst als priester en later als bisschop, had kunnen zien dat een dergelijk beeld van de kerk steeds aanwezig was in zijn teksten, in zijn projecten en doelstellingen. Voor hem was het als een soort inspiratie, ja, ik zou zeggen, bijna als een visioen, dat hij gaandeweg gerealiseerd heeft in de verschillende kerkelijke omstandigheden waarin hij zich bevond. Hetzelfde deed hij gedurende zijn pontificaat, door steeds verder te gaan, rechtdoor, zonder te aarzelen. Het is dan ook weinig verrassend te zien hoe Johannes Paulus II, al in de eerste periode na zijn verkiezing, erin slaagde om de postconciliaire tegenstellingen tussen conservatieve en progressieve te relativeren, of minstens te beperken. Hij toonde dat geen van de crisissituaties waaronder de kerk leed onoplosbaar was. Zo droeg hij ertoe bij om het gevoel van wantrouwen en berusting te overwinnen. Zoals hij eens zei, de verduistering van de hoop, die nog aan het einde van de jaren 70 voelbaar was. Op dit punt kon de Heilige Vader de katholieke gemeenschap betrekken in een breed opgezet werk van vernieuwing. Dit vertaalde zich in een toename van spiritualiteit, van getuigenis, van deelname en van aanwezigheid in de wereld. Bovenal rijpte dit engagement tot vernieuwing binnen het grotere plan van een evangeliserende actie, die niet meer beperkt bleef tot de missiegebieden, maar die zich ook zou richten tot het Westen, dat steeds meer in een geestelijke ademnood kwam. De nieuwe evangelisatie, die later een van de onderscheidende kenmerken van het pontificaat van Johannes Paulus II zou worden, komt hier vandaan. Ze kwam voort uit de vaststelling die vooral door de reizen tot stand kwam, hoezeer het nodig was om nieuwe innerlijke kracht en nieuw leven te schenken aan de kerken in de landen waar het christendom al sinds oude tijden aanwezig was. Met name gold dit voor Europa, een continent dat zich gaandeweg verwijderd had van zijn wortels en daarom ook van zijn geschiedenis en cultuur. Het was daarom nodig om terug te keren tot de bronnen van het geloof, om de evangeliserende missie opnieuw dynamisch en daadkrachtig te maken. Naast deze opdracht, een primaire plicht van de kerk en van elke christen, die dient te evangeliseren op de plaats en het tijdstip waar hij zijn leven leidt, is er ook nog die specifieke aanleg van Karol Wojtyła die ik zou willen omschrijven als evangelische frisheid. Hij trachtte voortdurend zich te vernieuwen, en dat deed hij voornamelijk door het evangelie te lezen. Gedurende zijn hele leven, tot de laatste dagen toe, las hij elke dag uit de Heilige Schrift. Van daaruit brak zijn grote bezorgdheid door om het evangelie van Christus in de wereld uit te dragen en om tegelijk het geloof te versterken. Elk ander engagement, zoals dat op het gebied van gerechtigheid en vrede, had steeds een religieuze en spirituele motivering, die haar fundament had in het geloof en in het evangelie. Zonder deze religieuze grondslag zou de kerk gereduceerd worden tot een grote sociale dienst of tot een internationale hulporganisatie. Samengevat zou men kunnen zeggen dat het hele pontificaat van Johannes Paulus II een voortdurende verwerkelijking van het concilie vormde. Dit is ook zo omdat hij bepaalde documenten van het concilie beschouwde als voortdurende oriëntatiepunten voor zijn zending, zoals de documenten over de leken, over de ecumenische opdracht van de kerk en over de godsdienstvrijheid. Bovenal was het de pastorale constitutie Gaudium et Spes, de redactie waaraan hij zelf heeft meegewerkt, die hem tot richtsnoer diende bij zijn inzet om de kerk een meer zichtbare en invloedrijke presentie te geven in de samenleving, in het teken van de opdracht tot getuigenis, als het gist van het evangelie in de dienst van de mensen. Van de 5 themagebieden waarover gesproken wordt in het tweede deel van Gaudium et Spes, de familie, de cultuur, het sociaal-economische leven, de politiek, de vrede en de gemeenschap van de volkeren, is er niet één waarin geen aanzienlijke vooruitgang te bespeuren was ten opzichte van Vaticanum II. Voor de cultuur bijvoorbeeld had Karol Wojtyła grote interesse. Het volstaat om te herinneren aan zijn jaarlijkse ontmoetingen met wetenschappers en filosofen in Castel Gandolfo. Deze ontmoetingen boden hem de gelegenheid tot dialoog en gedachtenwisseling, maar waren ook van nut omdat hij zich kon laten informeren en op de hoogte blijven van de stand van zaken van het menselijke denken. Bovenal kon hij zo ook verifiëren of de intellectuele ontwikkelingen al dan niet ten dienste stonden van het leven en de waardigheid van de mens. Hier hebben we ook een toegang tot het thema van de cultuur, als een fundament van de ontwikkeling van de integrale persoon. Volgens de visie van Johannes Paulus II maakt de cultuur de mens meer tot mens en stelt ze hem in staat om meer mens te zijn. In de cultuur liggen de wortels en daardoor de grondbeginselen en de waarden, die het ethos van een volk bepalen en de normen volgens welke een samenleving wordt ingericht. In de cultuur, dus in het geheugen, kan elke natie haar oorsprong vinden en tevens de verdediging van haar identiteit en haar onafhankelijkheid. Zo heeft ook Polen het gedaan in de lange en pijnlijke periode van opdelingen en buitenlandse bezettingen. Dit alles heeft de Poolse paus uiteengezet voor de UNESCO, de meest seculiere van alle culturele gremia, voordat hij het in fides et ratio herhaalde. Het was zijn overtuiging dat een positieve ontmoeting tussen geloof en cultuur het ware alternatief kan bieden voor een wereld die nog los staat van ethiek en die gekenmerkt wordt door materialisme en onrechtvaardigheid. Bovendien had hij al getuigenis afgelegd van deze overtuiging toen hij de zaak Galilei liet herzien. Deze beslissing voerde niet alleen tot een erkenning van de fouten die begaan waren tegenover de geleerden uit Pisa, maar ze bracht ook een nieuwe houding van de kerk teweeg tegenover wetenschap en onderzoek. Op dit punt komen, zo lijkt me, alle aanklachten die tegen Johannes Paulus II geuit werden, vooral dat hij Vaticanum II zou hebben willen bevriezen of erger nog begraven, volledig te vervallen. Het volstaat om de aantekeningen in zijn testament te lezen, om de bevestiging te krijgen van zijn trouw aan het concilie en van de wijze waarop het concilie in het hart van zijn zending stond. Ook aan het einde van zijn leven golden zijn gedachten Vaticanum II en de voltooiing van de uitvoering van het concilie, een opdracht die hij aan de jongere generaties toevertrouwde. Hij schreef hun dat het hun gegeven zou zijn nog lang te putten uit de rijkdommen die dit concilie uit de 20e eeuw ons geschonken heeft. Hoofdstuk 24. Jongeren, vrouwen, nieuwe bewegingen. Er was meteen een band tussen Johannes Paulus II en de jongeren. Jullie zijn mijn hoop, had de nieuwe paus aan het begin van zijn pontificaat gezegd. Dit was niet enkel een op effect gerichte uitspraak, maar het was de uitdrukking van de overtuiging van iemand die sinds de eerste jaren van zijn priesterschap had geleerd om met jongeren om te gaan. Hij begreep hun problemen en tegenstellingen, het waarom van hun vragen aan godsdienst en kerk en hun verlangen om de samenleving te veranderen. Op hun beurt keken de jongeren eerst met nieuwsgierigheid naar de nieuwe paus en vervolgens met toenemende sympathie. De allergie van de generatie 68 voor elke vorm van autoriteit en elke uiting van godsdienst en religie was nog niet geheel voorbij. Maar deze man trok hen aan vanwege de geloofwaardigheid waarmee hij getuigenis kon afleggen van datgene waarin hij geloofde. Bovendien bemiddelde hij in een bepaalde ervaring van een vaderschap dat zowel geestelijk als affectief was. Alles had daar kunnen eindigen, in dat beginstadium van wederzijdse opmerkzaamheid. Maar toen kwam de reis van de paus naar Parijs, eind mei 1980. Er was een ontmoeting met duizenden jongeren in het Parc des Princes. 3 uur van gesprek met oprechte, moeilijke vragen en directe, loyale antwoorden. Zoals het bezoek aan Mexico het begin betekende van de lange periode van reizen, zo opende de ontmoeting in het Parc des Princes de weg voor de dialoog van de kerk met de nieuwe generaties. Die dag ontdekte de paus dat de jongeren bereid waren om met hem de weg naar Christus te gaan. Hij vond er de bevestiging van zijn project tot vernieuwing en aanwakkering van het geloof en dus van de mogelijkheid van pastorale arbeid, ook onder de jongeren. De jongeren begonnen zich te identificeren met de waarden, geestelijk, moreel en menselijk, die de Heilige Vader hun voorhield. Ze apprecieerden zijn stijl van dialoog voeren. Hij was veeleisend, maar ook overtuigend, omdat hij gedreven werd door zijn liefde voor hen. Vanuit de ontmoeting in het Parc des Princes ontstonden de wereldjongerendagen. De jongeren werden uitgenodigd voor het heilig jaar van de verlossing in 1983 en daarna voor het internationale jaar voor de jeugd dat de Verenigde Naties uitgeroepen hadden in 1985. Deze ontmoetingen werden een behoefte van de jongeren over de hele wereld. Het was de nood om de woorden te horen van een paus die zonder concessies te doen en de christelijke waarheden te verfraaien, hen hielp om op zoek te gaan naar God en naar de ware zin van het morele handelen en van het morele onderscheid tussen goed en kwaad. Het waren woorden die ze van anderen zoals familie, opvoeders, gezaghebbende personen en vaak zelfs van priesters vrijwel niet hoorden. Zo ontstond die grote beweging van jongeren, achter het kruis. Het was de paus die het hun gaf, voor elke jongere een kruis. En een kruis om door de straten van de wereld te dragen en zo Christus te verkondigen als de gekruisigde en verrezene. De paus leerde de jongeren dus van Christus te houden, de vreugde om jong te zijn en om christen te zijn. Op deze manier bevrijdde hij hen van het complex een christen te zijn, zoals hij ook de katholieke wereld trachtte te bevrijden van het complex om het eigen geloof in de sacristie te moeten beleven. Het lijkt ongelooflijk, maar de eersten die zich hier ten zeerste over verwonderden, waren de bisschoppen. De Amerikaanse en Franse bisschoppen konden bijvoorbeeld niet geloven in het welslagen van de wereldjongerendagen, zoals in Denver in 1993 en in Parijs in 1997, in landen die zozeer getekend werden door secularisering en laïcisme. Van de ontmoeting in Denver hadden alle grote kranten voorspeld dat het een glansrijke mislukking zou worden. Ook de bisschoppen hadden zich twijfelachtig, zowel niet bevreesd, getoond. Maar integendeel, terwijl er maximaal 200.000 jongeren werden verwacht, daagden er 700.000 op, misschien zelfs meer. En al die Amerikaanse jongeren, kinderen van de moderne tijd en van de technologie, werden overrompeld door de gepassioneerde uitnodiging van de paus. Heb geen angst om door de straten te gaan en in openbare gelegenheden te komen. Ze dienden zich op te stellen zoals de eerste leerlingen die Christus en zijn boodschap van verlossing verkondigden op de pleinen van de steden en de dorpen. Het is niet de tijd om je te schamen voor het evangelie, maar om het luidop te verkondigen. Het was een gedenkwaardige gebeurtenis die er tevens toe diende om de bisschoppen moed in te spreken en een jongerenpastoraat op te zetten. Ook in Parijs was er veel verbijstering, niet enkel bij de bisschoppen, maar ook bij enkele personen van de Romeinse curie. Aan het einde bleek echter hoezeer kardinaal Jean-Marie Lustiger gelijk had. De aartsbisschop van Parijs, die de moed had om ten koste van alles deze ontmoeting te verwezenlijken. Het was zo'n doorslaand succes dat de wereld verbaasd stond. Vanaf dat moment begon men te spreken van een nieuwe lente van de kerk in Frankrijk. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek Een leven met Karel en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 24, Jongeren, Vrouwen, Nieuwe Bewegingen. We hopen dat deze lezing u deugd gedaan heeft en u genade heeft geschonken. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende maal.